50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu startklaar in 3 maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom. Vanaf 11:30 gaan we praten over het nieuws van de dag. Over de Tweede Kamer. Moet die terugkomen van reces voor een debat over stikstof? Als het aan de Kamerleden Omtzigt en Van der Plas ligt wel. En er zijn natuurlijk genoeg crisisdossiers momenteel. En ophef over seksistische uitspraken door leden van het Amsterdam Studentenkoor. Wat gaat daar toch steeds mis in die wereld? Dat ga ik zo meteen na 11:30 vragen aan mijn 2 panelleden. Vandaag Lotte Lobé, oprichter van Top Sales Amsterdam. Ze heeft ook les in sales aan de Hogeschool Rotterdam. Fijn dat je er bent.
Goedemorgen.
En Jelmer Becker, voorzitter van Job MBO, de jongerenorganisatie Beroepsonderwijs. Goedemorgen.
Hallo.
We gaan beginnen met
BNR breekt. Breekijzer.
Breekijzer heeft te maken met gas. De lidstaten lijken een akkoord te hebben bereikt over de gasvoorziening voor de komende winter. In dat plan staat dat die lidstaten tussen en augustus en maart vrijwillig 15% minder gas gaan verbruiken. Maar als het gastekort echt problematisch wordt, dan kunnen ook doelstellingen voor gasbesparing worden opgelegd en verplicht. Eén dingetje, er zijn verschillende regelingen waarmee lidstaten onder de besparingen uit kunnen komen. En intussen draait Gazprom de gaskraan naar Europa verder dicht. Ons breekijzer vandaag is: het EU-gasnoodplan is niet ambitieus genoeg. Wat vind jij? Is vrijwillig 15% een prima besparingsdoel? Of moet de EU strenger zijn en blijft er met dit compromis niet zoveel over van die sterk gezamenlijke noodplannen? Zometeen hoor je ook nog eventjes welke uitzonderingen er allemaal zijn. Voor meerdere landen zijn er uitzonderingen. Voor Nederland, ja, lijkt het allemaal ook wel mee te vallen. Ik ben dus heel benieuwd wat jij ervan vindt. Het EU-gasnoodplan is niet ambitieus genoeg. Laat van je horen, bel naar 020-468-4x0. Als je niet wilt bellen, kan je ook stemmen via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Maar bellen is het leukste. 020-468-4x0. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken. Maar ik begin bij 2 andere gasten. De EU-correspondent voor het Financiële Dagblad, Matthijs Schiffers. Goedemorgen, Matthijs.
Goedemorgen.
En ook bij ons is energiedeskundige van TNO, René Peters. Goedemorgen, René.
Goedemorgen.
Nou, Matthijs, even bij jou beginnen. In Brussel, vandaag komen de energieministers daarbij een. Wat is jouw indruk? Is dit nou een heel ambitieus plan dat daar op tafel ligt? Of is het een soort kapotgekookt compromis?
Nou, het leek vrij ambitieus, het voorstel van de commissie, in ieder geval een week geleden. Maar er zijn nu toch wel vrij veel scherpe randjes van afgeveld, zoals het er nou uitziet. En dan blijft er toch wel een iets minder ambitieus plan over. De belangrijkste nuances zijn natuurlijk dat vrij veel landen aanspraak kunnen maken op uitzonderingen. Dan moet je denken aan de eilanden, maar ook landen die zeggen dat ze op energievlak eigenlijk een eiland zijn. Zoals Spanje en Portugal, die zeggen wij zijn dusdanig slecht verbonden met de rest van Europa als het gaat om gasinfrastructuur, dat het onzinnig is om ons een besparingsdwang op te leggen. Er zijn ook landen zoals België die zeggen wij importeren heel veel gas, wat we vervolgens meteen weer exporteren. Dat is een economisch interessant model. Ook daarvoor is het onzinnig om de besparingsdoelen op te leggen, want wij zouden dat gas bijvoorbeeld door kunnen sturen naar Duitsland en die zijn toch zeer behoeftig op dit vlak. Er wordt ook een uitzondering gemaakt als het gaat om de productie van levensmiddelen. Dus hier en daar worden er allerlei uitzonderingen aan het plan toegevoegd, waarbij de vraag gesteld of dan op die manier nog wel die 15% überhaupt gehaald gaat worden, nog even los van de vraag of 15% besparing genoeg is.
Ja, en voor Nederland zijn de gevolgen ook meevallend, geloof ik, want je mag ook in het verleden behaalde besparingen meetellen, hè?
Nou ja, het referentiekader is gemiddeld over de afgelopen 5 jaar. Nederland zal voor die 15% zal niet al te spannend zijn, want we zitten nu in ieder geval op een besparing van meer dan 20% ten opzichte van vorig jaar. Ik weet niet precies hoe zich dat vertaalt tot het gemiddelde van de afgelopen 5 jaar, maar voor Nederland zal het allemaal niet zo spannend zijn.
Goed, blijf bij me. We gaan zo meteen even verder ook de politiek induiken. Want er leven ook al wat sentimenten bij landen die zeggen: ja, nou moeten wij gaan het besparen, zodat wij dan zodat wij met tekorten in Duitsland kunnen compenseren. Eerst eventjes naar René Peters van TNO, energiedeskundige daar. Ons breekijzer: het EU-gasnoodplan is niet ambitieus genoeg. Wat is jouw indruk?
Nee, ik denk het is een mooie start. En dit plan zou in zijn oorspronkelijke plan 45 miljard kuub gas moeten besparen. Nou, dat is hartstikke veel. Het wordt nu een stuk minder waarschijnlijk met die uitzonderingen. En het is nog steeds niet voldoende om al het gas uit Rusland te compenseren. Want daar hebben we het. De afgelopen jaren was dat 150 miljard. Dus het is één van de maatregelen, maar niet voldoende om onze afhankelijkheid van Rusland volledig te verminderen.
Nee, en in de hele mix die we met elkaar hebben om die afhankelijkheid te verminderen, bijvoorbeeld de LNG-inkoop en dergelijke, kom je er dan wel of is het dan ook gewoon nog niet genoeg? Nee?
Nou ja, er zijn inderdaad andere maatregelen aangekondigd. LNG importeren uit andere landen, daar is nu al zo'n 20 miljard extra het eerste half jaar gerealiseerd. Dat zou 50 miljard kuub extra moeten opbrengen. Natuurlijk toch willen het starten van kolencentrales en mogelijk ook wel kernenergie langer in de lucht houden zou wat moeten opleveren. Hebben Nederland al besloten natuurlijk. Ja. En extra gas uit pijpleidingen uit andere landen. Denk aan Noorwegen, Algerije, Azerbeidzjan. Dat heeft ook al zo'n 15 miljard opgeleverd het eerste half jaar. Dus al die maatregelen bij elkaar gaan enorm helpen. Maar de belangrijkste vraag is natuurlijk, gaat die kraan echt volledig dicht? Of gaan we op een lager pitje gas geleverd krijgen vanuit Rusland? En alles bij elkaar zou ons in ieder geval wel door de winter moeten helpen. Maar deze maatregelen is wel belangrijk. Besparen is heel belangrijk om uiteindelijk de vraag natuurlijk flink naar beneden te brengen.
Ja, blijf bij ons zometeen, dan ga ik ook met jou verder de diepte in. Ik geloof trouwens dat de minister van Buitenlandse Zaken van Duitsland, mevrouw Baerbock, die vanochtend nog heeft gezegd van nucleaire energie, dat gaan we echt niet doen. Het is echt geen antwoord op de vragen die we momenteel hebben. Nou, dat weten we dan maar vast. Eerst een rondje panel, kijken hoe het ervoor staat in het panel. Lotte, wat vind jij, ons breekijzer vandaag? Het EU-gasnoodplan is niet ambitieus genoeg.
Daar ben ik het mee oneens. Het gaat over gedragsverandering. En het is daarnaast ook in korte termijn iets dat binnen eigenlijk een maand al gerealiseerd moet gaan worden. Dus ik denk dat het een goede bewustwording is. En ook de goede richting op. En daarnaast heb je natuurlijk ook te maken met die landen het met elkaar moeten uitzoeken. Dus dat geeft nog eens extra druk en moeite. Ja. Maar daarbij wel dat er nu niet weer uitzondering op uitzondering op uitzondering komt. Want dan wordt het wel een beetje een risicootje.
Ja, daar lijkt het wel op, hè? Ja. Cyprus, Malta en Ierland, die hoeven geloof ik helemaal niks te besparen. Portugal en Spanje een stuk minder. Voor ons komt er dus een soort uitzondering, omdat wij al bespaard hebben. Ja, dan wat blijft er dan over?
Ja, precies. Ja. Dus als je zou zeggen die 15%, zeker op korte termijn, vind ik het een mooie stap. Mm-hmm. Maar wat jij inderdaad zegt, als er dan weer uitzonderingen gaan komen voor iedereen, wat is dan nog het doel?
Jelmer.
Yes, ja, ik vind het een lastige. Maar vooral ook omdat er geen duidelijk plan is. Ik krijg een beetje corona-vibes. Van, we gaan een lockdown in. We hebben niet echt een langetermijnplan. Maar ja, eigenlijk, wat ik denk, is dat als je gas tekort hebt, dat je een soort stappenplan moet maken met, nu moeten we gas en LNG inkopen of meer inkopen. Nu wordt het zo slecht dat we misschien moeten kijken naar Groningen. Of juist, ik ben het ook met Lotte eens, dat we naar gedrag moeten kijken. Ja, ik snap die hele discussie over 2 graden omlaag met de verwarming hoeven we ook niet te hebben. Maar het zit wel in gedrag. Energie besparen kan je ook persoonlijk een steentje aan meedragen.
Ja. René, in hoeverre is dit nou, want dit wordt een beetje gepresenteerd nu als een soort van het antwoord op inderdaad het dichtdraaien van die Russische gaskraan. Maar het is inderdaad maar een onderdeeltje ervan. Is er, zoals Jelmer zegt, eigenlijk een goed stappenplan? En waar staan we dan nu als die er is?
Ja, er is natuurlijk een stappenplan. Elk land moet eigenlijk een plan maken om in het geval van een crisis langzaam steeds minder gas te gaan gebruiken. Het zij door tenders uit te schrijven om te zorgen dat bedrijven minder gas gebruiken. Of om actief bedrijfssectoren af te sluiten. Dat is in het hoogste niveau. In Nederland zitten we pas op niveau 1. In Duitsland zitten we op niveau 2. En het hoogste niveau is niveau 3. Dan worden er echt gebruikers afgeschakeld. Nou, dat willen we natuurlijk voorkomen met dit plan. Ik begrijp de zorgen die net ook weer gedeeld zijn. Het is ook allemaal ook nog vrijwillig. Daar kun je ook van afvragen, gaat het allemaal werken? En wat ik ook wel zorgelijk vind is, gas besparen door efficiency is een hele goede zaak. Maar gas besparen doordat mensen niet meer in staat zijn om de gasrekening te betalen is natuurlijk een slechte zaak. En ook bedrijven die moeten stoppen vanwege een hoge gasprijs draagt wel bij aan minder gasvraag. Maar dat is natuurlijk niet waar we met z'n allen naartoe willen, want dat beschadigt ook de economie. Dus we moeten ook oppassen dat die hoge gasprijzen niet leiden tot echt economische schade. Meer dan alleen maar het vrijwillig afschakelen van gebruik van gas.
Ja, want dan hebben we allemaal lekker bespaard, maar dan zijn er allerlei banen weg en dan zitten die mensen thuis. Matthijs, ik zag vanochtend in de Tijd een stuk waarbij zij schreven op basis van de uitzondering die België ook heeft aangevraagd. Ja, zij schreven van er leeft in sommige landen een soort sentiment van ja, lekker dan, nu moeten wij op gaan draaien voor het dreigende tekort in Duitsland, omdat dat land jarenlang heeft nagelaten om minder afhankelijk van Russische gas te worden. Nou, dan dacht ik een beetje tot zover de Europese solidariteit, toch?
Ja, dit zijn natuurlijk hele oude sentimenten die we opspelen, want het zijn dan toevalligerwijs de landen die niet zoveel voelen voor die 50% verplichting. Die zitten allemaal in Zuid-Europa. Dat zijn natuurlijk de landen als Spanje, Portugal, Griekenland, die tijdens de eurocrisis te horen hebben gekregen van het noorden, Duitsland om en neer, van jullie moeten hier uitgaven wat meer in de hand zien te krijgen en wat minder op de pof lenen en wat meer discipline aanbrengen. Dus het is nu wel leuk dat die landen dan kunnen terugzeggen tegen Duitsland van jullie moeten hier maar een beetje insnoeren en hadden je maar minder afhankelijk moeten maken van Duitsland, van Rusland. Nou, de Duitse minister die zei daarover. Goed, we erkennen, we hebben een strategische fout gemaakt. We hebben te afhankelijk geworden van Rusland. We zijn niet het enige land overigens waarbij dit speelt. Midden-Europese landen, Oost-Europese landen hebben er allemaal last van. En los daarvan, als onze economie begint te haperen, hebben jullie economieën daar ook last van. Dus die sentimenten spelen wel degelijk. Maar zoals een van de ministers opmerkte, dat is de minister van Ierland geloof ik, die zei ook van ja, om daar nou naar te gaan verwijzen, dat lost het huidige probleem natuurlijk niet op.
Nee.
Ik bedoel, oude fetus, dat kunnen tot sentimenten leiden, maar we hebben daar op dit moment niet zoveel aan.
Rob Quist, goedemorgen.
Goedemorgen, met Rob Quist. Ja, volgens mij het enige mechanisme wat gaat bepalen, de besparing gaat bepalen, dat is gewoon de prijs en het aanbod. Kijk, doordat ze schaarser, des te duurder het wordt, des te meer mensen of bedrijven gaan afhaken. En uiteindelijk zullen degenen die het meeste de prijzen kunnen betalen, ja, die gaan gewoon het langste eind trekken.
Ja.
Eigenlijk zou het eerlijker zijn, dat gebeurt altijd de schaarste, dat er gerantioneerd wordt, dat er eerlijk gerantioneerd wordt. Maar dat zie ik niet gaan gebeuren. Gewoon de prijs gaat bepalen. Dat komt men ook goed uit, want des te duurder het gas en de energie wordt, des te interessanter wordt het om te gaan besparen en de energietransitie te beginnen.
Ja, maar het liefste zou je dus gas op de bon zien.
Nou, ik denk dat het wel het eerlijkste is. Gewoon dat je, als er schaarste is, dat je het gaat rantsoeneren.
Ja.
En dat gebeurt ook altijd in schaarste.
Dank, Rob Quist.
BNR breekt. Ivan Verrips.
Het in mijn panel vandaag Jelmer Becker van Job MBO, Lotte Lobé van Top Sales Amsterdam. Ook bij me zijn energiedeskundige van TNO René Peters en de EU-correspondent van het Financiële Dagblad Matthijs Schiffers. Ons breekijzer is: het EU-gasnoodplan is niet ambitieus genoeg. Wil je reageren? Pak je telefoon, bel naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. René, als Nord Stream 1 nou helemaal wordt dichtgedraaid, gisteren is aangekondigd dat morgen de capaciteit naar 20% gaat. Het was 40, wordt 20. Ik geloof dat het deze ochtend ook al minder is dan verwacht. Wat is er dan nodig om dat op te vangen zonder in de enorme problemen te komen?
Ja, de Nord Stream pijpleiding kan ongeveer 55 miljard kuub gas transporteren bij volle capaciteit. Als je daar 20% van overhoudt, dan blijft er nog zo'n 10 miljard over. En mis je meer dan 40 miljard. Dus dat is ongeveer wat je moet compenseren. Nou, dat was ook ongeveer het plan, zeg maar, hè, van de oorspronkelijke 15% besparing. Dat zou zo'n 45 miljard moeten opleveren. Dat wordt nu waarschijnlijk wat minder. Maar er is natuurlijk ook al een behoorlijke besparing gerealiseerd. Hè. Je gaf het al aan, in Nederland zitten we al boven de 20%. Ook de Duitsers zijn actief bezig. En vooral de Zuid-Europese landen hebben moeite met die besparingsmaatregelen. Italië heeft zelfs al iets meer gas gebruikt het eerste half jaar. En landen als Spanje en Portugal hebben er eigenlijk niet zoveel zin in. Want die zeggen, wij zijn toch niet verbonden met het Europees netwerk via een sterke pijpleidingverbinding. Dus wat maakt het uit of wij nou veel of niet gaan besparen? Het zal toch van de grootverbruikers moeten komen. Maar Italië is bijvoorbeeld wel een van die gebruikers die ook zelf behoorlijk zal moeten gaan besparen met dit plan.
Ja, even hier in het panel kijken. In hoeverre mogen we van particulieren verwachten dat die ook meedoen? Want je gaat geen douchepolitie krijgen die kijkt of je niet te warm en te lang doucht. Dus ja, wat je kan oproepen doen, maar dat is het dan toch, Lotte?
Ja, ik denk vooral ook dat mensen getriggerd zullen zijn door wanneer de kosten hoger gaan worden. En ook door dit soort gesprekken, dat er wel een stuk bewustzijn getriggerd wordt. En dat dat uiteindelijk een verandering in gang moet gaan zetten.
Ja, geldt dat voor jou ook?
Ja, wel is het dat... nee, als je gas wordt duurder, dat is logisch. Mm-hmm. Maar ja, dan heb je de mensen met een laag inkomen, die hebben al moeite met rondkomen. Als ze dan nog meer gas moeten betalen, ja, dan is dat voor hun niet te doen. Nee. Dus dan gaat de 20% van Nederland gaat daar een heel groot probleem mee hebben.
Ja.
En dat begrijp ik.
Dus ook hier geldt weer, het is een oneerlijk verhaal.
Ja, best wel.
Dat kan je bijna niet anders doen, tenzij dat misschien gaat transfereren. Ik ben nog even benieuwd, René. Zou het misschien beter zijn geweest als je zegt van die 15%, want nu is het vrijwillig. Als het allemaal echt een drama wordt, dan kunnen er wel verplichtingen worden opgelegd. Had je dat gewoon direct moeten doen? Dat je zegt van joh, want nu, het komt heel vrijblijvend over, 15%. Zie maar of het lukt.
Ja, het komt vrijblijvend over. Ik denk dat het op Europees niveau er op dit moment geen draagvlak is om dit soort zaken te verplichten. Hè. De landen hebben eigenlijk in Europa heel veel vrijheid om hun energiesysteem in te richten en hun energievoorziening. Dus dat is aan de landen zelf en niet zozeer aan Europa. Europa bepaalt niet of een land kiest voor kernenergie of kolen of gas bijvoorbeeld. Hè. Dat is aan het land zelf en daardoor zie je ook die grote verschillen. Dat een land als Frankrijk gaat helemaal voor kernenergie, Duitsland stopt de kerncentrales en in Nederland hebben we weer gesprek of we toch twee centrales moeten bijbouwen. Dus de Europese Unie heeft eigenlijk niet die ruimte om dit soort verplichtingen op dit moment op te leggen. En je ziet ook heel veel weerstand bij de landen, bij de leden van de EU om die richting op te gaan. Dus iedereen wil toch veel ruimte hebben om zelf te bepalen hoe ze dat gaan doen. Ja, Nederland is bijvoorbeeld bezig, minister Jette is bezig met het inrichten van een tender. Ja. Waarin hij eigenlijk de bedrijven, de grootverbruikers vraagt van wat zouden jullie bereid zijn om minder te gaan gebruiken als we daar een compensatie tegenover stellen. En dan ga je eigenlijk kijken van hoe kunnen we het meeste gas besparen met een minimale compensatie voor de verliezen die bedrijven daardoor maken. Waarmee je het snelst wellicht ook die grote industriële verbruikers minder gas kan laten gebruiken. Dus dat zijn manieren die wij in Nederland proberen in te zetten om minder gas gebruikt te hebben. Maar elk land mag daar zijn eigen keuzes maken.
En Matthijs, hoe belangrijk is Europese eenheid in dit verhaal? Is dit gewoon het best haalbare nu? En we moeten het er maar mee doen. Want als ik terugdenk ook aan dat sanctiepakket dat werd ingevoerd toen we olie gingen verbieden, daar is dagen, nou misschien wel weken over vergaderd. Dit lijkt er opeens te zijn, terwijl er wel heel veel uitzonderingen in zitten. Dus hoe is dit tot stand gekomen?
Nou ja, kijk, dat signaal van solidariteit, dat is iets wat heel erg belangrijk is de afgelopen weken, maanden eigenlijk, sinds de Russische inval. En dat zie je nu ook weer, weer die Ierse minister, die kreeg letterlijk de vraag van, is die 15% nog even los van het feit of die gaat gehaald worden met al die uitzonderingen, maar zou die 15% voldoende zijn om de winter door te komen? Toen zei hij, nou, waarschijnlijk niet. Maar het is gewoon superbelangrijk dat we nu aan Poetin laten zien dat we op één lijn zitten en solidair zijn met elkaar. Soms denk je dat het dus meer voor de bühne is dan daadwerkelijk die doelen ook te halen. Maar ja, ook Spanje is aan boord gebleven door een bepaalde flexibiliteit erbij te krijgen. En benadrukt ook dat solidariteit echt heel erg belangrijk is. Zeker met een beetje flexibiliteit erbij. Dus ja, dat staat wel heel erg bovenaan. Ja.
André, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Ja, ik vind dat het te lang gaat duren, dat gezeur allemaal. Geef al die Groningers gewoon 1 miljoen... en dan blijft er nog 950 miljoen over. En dan kunnen wij Europa en Nederland gewoon gas geven. En is er verder niets aan de hand. Dit gaat allemaal maanden en uren duren voordat eindelijk een regeling in werking gaat treden. Dit duurt te lang.
Ja, dus jij zegt pomp Groningen omhoog.
Groningen is uit.
Geeft die mensen geld. Ja, duidelijk. Gaat zo even voorleggen aan René. Of dat nou nog een denkbaar scenario is. Hebben we heel lang wel over gehoord. Van dat in het uiterste geval kan dat. Je hoort er niet zoveel meer over. Zo meteen nog even vragen aan René. Jan, goedemorgen.
Goedemorgen, Ivan. Nou, ik ben het niet eens met de stelling. 15% besparen is op zich een leuk idee. Alleen het is wel weer een plan wat door bureaucraten in Europa wordt bedacht. En wat wel weer uitgevoerd moet worden door talloze mensen en ook verschillende regeringen. Wat je gewoon moet doen is denk ik gewoon kijken wat burgers zelf kunnen doen met hun besparingen. Daar heb ik zelf een leuke tip voor. Daar kun je meteen als particulier mee aan de slag.
Oh, vertel.
Als jij een standaard cv-ketel in je huis hebt, dan staat de uitgiftetemperatuur van het kraanwater, het tapwater, staat vaak afgesteld op 60 tot 65 graden. Mm-hmm. Daar moet die ketel best hard voor werken om het warm te maken. En je verbrandt je handen eraan of je lijf als je ermee gaat douchen of handen wassen. Wanneer je die temperatuur terugzet naar 45 graden bijvoorbeeld, heb ik al gezien op de slimme thermostaat, dan gebruik je nog maar 75% van het gas wat nodig is om normaal gesproken het water warm te maken. Ja. Kun je meteen mee aan de slag.
Heeft toch iedereen al gedaan? Of ben ik nou, denk ik dat maar?
Ik heb geen idee. Oh. Ik heb nog geen busjes met installateurs zien rondrijden die het overal in de wijk gingen van.
Nee, precies. Oké, nou, deze is de tip. En dat ga je gewoon zelf doen, geloof ik, hè, meestal. Hoef je niet,
ja, dat kun je zelf doen. Of op de ketel, handleiding erbij. Of op de slimme thermostaat kun je het vaak al regelen op afstand. En die is heel simpel.
Heel goed. Dank voor het bellen, Jan. Gaan we zo meteen even Henk Prins horen. Nee, nu Henk, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Ik ben het volledig eens met de stelling, maar ik ook even over Spanje. Al had Spanje nu geen ruzie gemaakt met Algerije, hadden ze nog steeds gas gehad. Maar die heeft die gasleiding dichtgezet.
Mm-hmm. Ja, en dat ging over hele andere onderwerpen, geloof ik, hè, die ruzie.
Oh, ja, dat ging over een stukje grond,
ja,
dacht ik.
Ja.
Ja. Spanje, die moeten gewoon zorgen dat die ruzie bijgelegd wordt. Dan hebben ze weer genoeg gas.
Ja, dan is voor hun het probleem opgelost. Henk, dank voor het bellen. René, eventjes naar Groningen. Is dat nou nog een scenario wat denkbaar is of nodig is in enig scenario?
Ja, er is een scenario waar Groningen wellicht nog nodig is. Dat is eigenlijk dat er in Europa het niveau 3 bereikt wordt in de crisis. Dat is werkelijk een voorzieningsprobleem, dus een leveringsprobleem voor gas. Wat niet opgelost kan worden met extra vloeibaar aardgasimport of productie uit andere landen. Maar we moeten ook wel ons realiseren dat het Groningengas is wel laagkalorisch gas. Dat heeft een andere samenstelling dan het gas uit Rusland of uit Noorwegen of uit Algerije. En daarmee is het niet inzetbaar in alle landen. Vooral in Nederland, een stukje van West-Duitsland en voor een deel nog België. En ja, de minister is natuurlijk vrij duidelijk hierin en de staatssecretaris dat wat hun betreft de laatste optie is die we hebben. En we moeten ons ook realiseren dat de volumes waar we het over hebben, die uit Groningen kunnen komen, zijn natuurlijk niet meer de volumes die het ooit geweest zijn. Dus het kan een bijdrage leveren. Het kan niet het probleem oplossen voor Europa. En het gaat ook niet alleen zorgen voor een lagere gasprijs. Maar het kan zeker een bijdrage leveren. En ik denk dat aan de orde komt als er echt een crisis op niveau 3 is in Noordwest-Europa.
Ja. De laatste tijd gaat het veel over sancties en wie er nou eigenlijk het meest onder lijden. Is dat Poetin of zijn we dat misschien eigenlijk wel zelf? Hoe geldt dat hiervoor als wij zeggen, nou, we gaan minder Russisch gas gebruiken. Gazprom doet de kraan dicht. Maar de gasprijs die is natuurlijk enorm hoog. Dus raakt dit Poetin op dit moment nou echt, René?
Ja, ik denk op dit moment dat Europa harder geraakt wordt bij het minder leveren van gas dan Rusland. Ten eerste krijgt Rusland nog steeds een hoge prijs voor het gas wat ze nog leveren, hoewel het veel minder is. Op lange termijn gaat dit voor Rusland een heel groot probleem geven, omdat er uiteindelijk gaat de markt zich weer vormen waarbij het gas uit andere landen komt. Er is geen gebrek aan gas in de wereld. Het duurt alleen even voordat er nieuwe transportlijnen kunnen worden ontwikkeld voor vloeibaar aardgas of pijpleidingen. En op lange termijn gaat Rusland wel een probleem hebben als ze geen gas meer leveren aan Europa en de prijs is weer terug naar min of meer normaal. En Rusland kan niet zomaar heel snel zijn gastransport richting Azië verleggen, omdat die pijpleidingen nou eenmaal naar Europa liggen.
Ja.
En ze kunnen ook niet heel snel heel veel vloeibaar aardgascapaciteit bijbouwen. Dat duurt echt 5 tot 6, 7 jaar.
Ja.
Dus op langere termijn heeft Rusland hier wel een groot probleem. Maar ja, op korte termijn is Europa nu even de klos met de hoge prijs.
Duidelijk. Dank voor je aanwezigheid. René Peters, energiedeskundige bij TNO. Net hoorde je ook Matthijs Schiffers, EU-correspondent van het Financiële Dagblad. Maken jullie zorgen om een koude winter? Dat we in de problemen gaan komen? Of denk je van, nou, het komt vast wel goed? Lotte?
Nou, ik persoonlijk niet. Uh-huh. Ik woon 4 hoog in Amsterdam. Ik hoef maar 5 minuten de verwarming aan te zetten en het is warm.
Uh-huh.
Dus dat scheelt. En verder denk ik inderdaad, als we alleen kijken naar deze winter en we doen die 15% en iedereen houdt er een beetje rekening mee, dat het echt een korte termijn uitdaging is. En als ik het net ook zo hoor, dan moet het op de lange termijn zeker goed gaan komen. Waarbij het bijkomende voordeel is dat er wat minder afhankelijkheid is. Want afhankelijkheid is altijd gevaarlijk.
Ja, ben jij
dus we moeten even doorzetten.
Ja, ben je al trui aan het breien?
Ik heb eigenlijk nooit de farming aan.
Ben je zo warmbloedig?
Ja, ik ben een beetje warmbloedig. Ja. Ja. Dus ik vond het wel echt een hele leuke oplossing. Ik ben benieuwd of het ook realistisch is voor iedereen om de kraan te zetten.
Ik geloof dat je het vrij makkelijk kan doen. Ja.
Interessant. Als dat voor 75% of voor 25% het vermindert, nou, dan heb je al meer dan 15%.
Het lijkt me een no-brainer. Nou, zoek het uit hoe het werkt. Alright, zometeen ga ik met jullie verder praten over al het andere nieuws van de dag. Bijvoorbeeld over de seksistische uitspraken bij het Amsterdam Studentenkoor. En een man die zijn verkeerde harde schijf weggooide. Er op ongeluk 8000 bitcoins op stonden. Ter waarde van, ik geloof momenteel, zo'n 170 miljoen. Die komt met een plan om die harde schijf terug te halen. Maar hij is met dit plan al zo'n 10 jaar bezig. Nou, kijken of we daar vertrouwen in hebben. Zometeen in het tweede deel van BNR Breekt. Tot zo.
50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu startklaar in 3 maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today.
Zeg ZZP'er, heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insafai heeft de AOV die wel betaalbaar is. In 15 minuten geregeld, 100% online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via insafai.nl/radio.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Welkom terug. In mijn panel vandaag Lotte Lobé van Top Sales Amsterdam. En Jelmer Becker, hij is van Job MBO. En voordat we gaan praten over het nieuws van de dag, ik ben al wat vergeten vorige half uur. Instagram, hoe is daar gestemd? 53% is het oneens over ons breekijzer. Het EU-gasnoodplan is niet ambitieus genoeg. Je kan daar nog de hele dag van je laten horen op BNR Nieuwsradio op Instagram. Dan nu dus het nieuws van de dag. Als het aan Caroline van der Plas en Pieter Omtzigt ligt, komt de Tweede Kamer terug van reces voor een spoeddebat over stikstof. Aanleiding: de documenten van het ministerie van Financiën over die stikstofaanpak. Er loopt al een tijdje een conflict tussen Financiën en het ministerie van LNV, Landbouw. De aanpak die het ministerie van Financiën wil is namelijk en goedkoper en raakt minder boeren. En Van der Plas en Omtzigt zeggen, daar moeten we nodig over praten. Maar het is reces, dus er is niemand te vinden in Den Haag. En dat gaat nog weken duren. Jelmer, goed idee dat we hier eens over gaan praten in plaats van dat we dit op de lange baan schuiven.
Ja, zeker. Volgens mij duurt het reces van 8 juli tot 5 september.
Zoiets, ja.
Dat is super lang. Er zijn heel veel drukkende problemen. Even 2 maandjes de problemen negeren, dat kan gewoon niet. Het is ouderwets.
Ja, maar reces is geen vakantie, hè? Voordat we dat denken. Reces is, dan kan je werkbezoeken afleggen. En ook misschien ook wel even een weekje op vakantie. Maar het is niet een soort, niet bedoeld als een soort luxe, lekker met je been omhoog ergens op Zanzibar.
Oh nee, dat zeg ik ook niet. Okay. Maar het blijft belangrijk dat je dan ook debatten voert in de zomer. Want het kan niet zo zijn dat je even een pauze van debatten in de zomer kan nemen. Kijk, vakantie is iets totaal anders.
Ja.
Als er echt belangrijke problemen zijn, dan moet die gewoon kunnen aangepakt worden. Hm. Als je geen debat hebt, dan gaan mensen ook niet actief ermee bezig. Omdat er dan geen vragen kunnen gesteld worden, het blijft stilstaan. Dus vakantie is heel belangrijk, ik ben het helemaal eens. Maar het reces duurt gewoon te lang of moet op een andere manier ingericht worden.
Lotte, wat vind jij? We hebben dit onderwerp, we hebben allerlei crisis. We hebben een gascrisis, we hebben een asielcrisis. Ja. Er slapen mensen buiten. We hebben een woningcrisis. Nou, is het eigenlijk nog wel van deze tijd om te zeggen, wij zijn even 2 maanden het luikje dicht. Succes ermee.
Dat denk ik niet. Oh. Als er brand is, dan moet je het nu blussen. En ik denk ook dat de problematiek in de maatschappij niet wacht op de planning van het kabinet. Dus ze moeten het gewoon nu aanpakken.
Hmm. Ja, en waar zou je dan eens over gesproken willen hebben? Stikstof lijkt me iets. Ik denk dat hele gasverhaal wat we net bespraken, de oorlog in Oekraïne, dat zijn ook wel onderwerpen die toch ook gewoon doorlopen. Ik bedoel,
zeker.
Poetin zegt ook niet, oh, de Tweede Kamer is met reces, dan wachten we even.
Inderdaad. En zeker niet als de emoties hoog zijn. Dat kan alleen maar verder escaleren. Mm-hmm. En dat vuur gaat zich alleen maar uitbreiden.
Dus boek de terugtickets maar, zou ik zeggen. Dan kunnen we ergens over een paar weken gaan babbelen. Even over dat stikstof inhoudelijk nog. Er is voor het reces ook al een stikstofdebat geweest. Toen heeft de Kamer die stukken waar het nu over gaat van Financiën niet gekregen. Die waren er wel. Minister van Financiën Kaag die zei toen dat ze niet op de hoogte was. Maar uiteindelijk laten die stukken weer zien dat ze dat wel wist. Ja, tamelijk saillant allemaal. Misschien zou mevrouw Kaag ook wat uitleg erover kunnen geven wat hier nou precies gebeurd is.
Zeker, en dit soort situaties creëert alleen maar meer onrust. Dus ik vind het ontzettend vervelend dat het weer op deze manier moet gaan. Dat je zoiets hebt van, oké, waar staan we nou? Wat is nu het plan? Zijn die doelen nu te ambitieus? Worden we voor de gek gehouden? Dus het escaleert alleen maar.
Ja, En dus goed dat er een nieuw debat komt. Of wordt het dan weer een soort van herhaling van zetten en dan eindig je weer onbevredigend van we hebben gedebatteerd om het debatteren. Iedereen heeft zijn puntje weer gemaakt en we gaan weer verder en er gebeurt niks.
Ja, maar het gesprek moet wel blijven lopen, want anders gaat het ook weer een eigen leven leiden. Je ziet natuurlijk ook verschillende internetwebsites gaan allemaal spannende verhalen de ronde wat nou de achterliggende gedachten zouden zijn. Dus we moeten wel in beeld blijven en blijven communiceren.
Ja, even te kijken op de website van de Tweede Kamer. Kerstreces, voorjaarsreces, heb je het meireces, hemelvaart, zomerreces, herfstreces. En dan is het weer kerstreces, dus heb je heel wat weken waarin niet zoveel gebeurt. Moeten we daar gewoon überhaupt dan maar mee stoppen en zeggen, ga lekker op vakantie. Natuurlijk, neem gewoon je 25 vrije dagen op, zou ik zeggen, bij wijze van spreken. En stem dat lekker met elkaar af, en zodat die Tweede Kamer gewoon door kan draaien. Is dat reces niet helemaal van deze tijd meer? Kijk, dat je op de eerste kerstdag niet vergadert, zal iedereen snappen, maar ja.
Nou ja, dat begrijp ik. Ja. Maar ja, een deel. Maar ook, kijk, ik kan me onderzoek herinneren. Weekenden, je moet geen vakantie van 6 weken hebben. Mm-hmm. Of vakantie, geen reces van 6 weken hebben. Maar je moet spreiden. Dus ja, goed idee. Spreek af wanneer iedereen op vakantie gaat. Maar daarnaast, ga geen 2 maanden geen debat houden. Nee, zeg, we gaan 1 keer in de week gaan wij minder een debat houden. Ja. Maar we gaan wel gewoon door.
Ja. En dan niet met 150 leden, maar dan net wat minder in de zomer. Want dan zijn mensen weg. Ja, en de rest van het jaar ook. Oké, dan gaan we naar iets anders. Luister even goed mee, want het is, ik zou bijna zeggen, gelukkig moeilijk te verstaan. Daar komt-ie.
Als ik meteen op 24 juli, op een zondag, in een mooiste jurk, naar de NDSM werk te geven, is hij een... Exact. Jullie beginnen zich een beetje te herkennen.
Ja, ik zei het al, slecht te verstaan. Misschien maar goed ook. Niet mijn woorden. Het werd geroepen bij het lustrumdiner van het Amsterdam Studentenkoor op de NDSM-werf in Amsterdam. Mannen en vrouwen die zaten bij dat diner in aparte hallen. Ook al namelijk bijzonder. En dit werd uiteraard geroepen bij de heren. Iets over de vrouwen die hierheen zijn gekomen. Dat zijn allemaal hoeren. En er werd ook nog iets over vrouwen die sperma-emmers zijn. Mannen zouden de nekken van vrouwen breken om hun lul erin te steken. Ja, ik citeer het maar, want dan weten we waar het over gaat. Totaal bizarre uitspraken. Er komt nu een onderzoek naar de uitlatingen die zondagavond zijn gedaan. Klinkt als een gezellige club. Jelmer, ik hoorde laatst dat het mbo graag wat meer aansluiting wil bij studentenverenigingen en dergelijke. En ook bij studentencafés meer naar binnen wil. Wat meer gelijkheid met hbo en wo. En als je dit zo hoort, zou ik er lekker ver weg blijven bij dit soort clubjes.
Ja, bij deze club zeker. Maar ja, kijk, het gaat om de vrije keuze. Ik ga niet weer het gesprek voeren. Mm-hmm. Maar ik denk als een mbo denkt van, hey, dat wordt daar geroepen, dan staat ze niet te trappelen om bij zo'n vereniging te gaan.
Nee, oké. Oké, afgezien daarvan, hoe verklaren we, wat is hier aan de hand? Waarom komen dit soort teksten in je op? Ja. En denk je dan, goh, ik moet ze op een podium gaan uiten? En dan scanderen blijkbaar alle aanwezigen, weten het rijmpje ook prima af te maken. Help even, Lotte, wat zie ik hier gebeuren?
Ja, nou, ik ben blij dat ik het niet begrijp, want dat zou betekenen dat ik op dezelfde manier dacht als de heren daar. Wat ik nog het allerergste vind is, het is een speech. Kijk, als iemand een keer iets uitvloept en niet dit soort dingen eruit vloepen, want dat is van een heel ander niveau, kun je elkaar nog aanspreken. Ja. Hey, een stukje bewustzijn daarvan.
Ongepaste grap of zo.
Ja, precies. Weet je, iedereen zegt wel eens wat, waar je achteraf denkt van, oh jee, dat was niet handig geweest. Maar er zijn dus heren geweest die een speech hebben uitgeschreven, hierover na hebben gedacht. Veel stappen in dat denkproces hebben zij overgeslagen. En daarnaast vind ik het ook dat het hele discussie is ook, als er dan zoiets plaatsvindt, dat ook mannen elkaar daarop aan moeten spreken. Er is geen één iemand die opstaat. En ik vind het ook nog eens een keer ontzettend dom. Want je weet hoe gevoelig dit ligt. Dat je zo nog denkt is één ding. Maar dat je dan ook nog het lef hebt om je daarover uit te spreken. En er is altijd wel iemand met een telefoon. Dan denk ik van, daar gaat zoveel mis in het hoofd. Wat ik niet begrijp.
Ja. En ja, hoe kan dit? Ja, nee, goed. Het is maar misschien maar goed ook dat je het niet kan begrijpen. Ja. Wat zou hier aan kunnen of moeten? Jelmer?
Ja, nou, ik wou een ander
punt. Jij begrijpt het wel?
Ja, nee, ik begrijp het totaal niet.
Kun je het even verdedigen wat daar gebeurt? Maar.
Nee, echt niet. Absoluut niet. Nee,
jij was erbij. Nee.
Zeker niet. Nee, wat ik me afvraag is, hè, deze hele cultuur. Nou, het zou niet alleen in Amsterdam zijn. Nee, ik weet zeker dat het niet alleen in Amsterdam is. Mm-hmm. Dit heb je door heel Nederland. Hè, en het zijn allemaal mensen uit, ja, de, ik wil niet zeggen de elite, maar wel uit de 5%. Ja. En wij kijken dan in de media naar allemaal bedrijven die met schandalen en MeToo naar buiten komen. Mm-hmm. Ja, en dan denk ik, waar komt dat vandaan? Nou, ja. Ik zie hier wel een aansluiting.
Ja, ik snap wat je bedoelt. Want dit zijn waarschijnlijk ook de mensen die straks een stap gaan maken in het bedrijfsleven, al uit een bepaald netwerk komen. En zo schuift dat door. Dus ik denk dat inderdaad die cultuurverandering wel ergens aan het begin moet. Misschien bij de geboorte in de opvoeding. Maar dat is een andere discussie. Maar ja, het is wel zorgwekkend.
Ja.
Maar wel goed dat het naar buiten is gekomen.
En nu?
Ja.
Want dit is niet de eerste keer ook dat toevallig ook deze club in opspraak is gekomen. Vorig jaar september waren er nog misstanden aan het licht, waarbij ontgroeningen, waar extreme vernedering, schoppen in elkaar slaan. Introductietijd werd stilgelegd. De vereniging werkt aan een nieuwe cultuur. Nou, dat is niet echt helemaal lekker gelukt. Ik geloof inderdaad dat er ook nu weer subsidiestromen zijn stilgelegd. Las ik vlak voor deze uitzending voorbij komen ergens. Zeg maar.
Ik denk...
Deze club ontbinden en iets nieuws gaan doen?
Vindicat heeft er 2 jaar uitgelegen, volgens mij. Subsidies stromen stoppen heeft volgens mij geen nut. Want er zit een heleboel oud geld in. Die krijgen zoveel sponsorgeld. Dat maakt toch geen maakt toch niet uit.
Geen reet, waar je
ja. gewoon dicht doen. Klaar.
Ja, de tent sluiten. Oké, goed om te weten.
50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu startklaar in 3 maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today.
Zeg ZZP'er, heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insafai heeft de AOV die wel betaalbaar is. In 15 minuten geregeld, 100% online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via insafai.nl/radio.
BNR breekt.
In mijn panel vandaag Jelmer Becker van Job MBO en Lotte Lobé van Topsales. Jelmer, jij wil het graag hebben over nieuwe treinen van de Nederlandse spoorwegen. De ICNG, Intercity Nieuwe Generatie. Hè? De snelle Intercity kan 200 km per uur, hartstikke fijn. Jij hebt binnengekeken?
Ja, nou, ik vond het heel bijzonder. Want volgens mij is de eerste klas groter. En dat vind ik wel heel jammer. Want ja, als ik in de trein zit en ik moet staan en dan kijk ik naar de eerste klas, staat leeg. Irriteer ik me mateloos aan. En ik vind het smoesje. Ja, we hebben voor iedereen een specifieke
oplossing.
Oplossing.
Ja.
Je kan toch ook in een stiltrein zitten als je wil werken.
Uh-huh. Maar de eerste klas is dus groter geworden in plaats van kleiner. Ja,
dat is de suggestie. Of dat echt zo is, weet ik niet. Uh-huh. Maar het is gewoon stondvervelend dat ze niet eerste klas eruit hebben gehaald.
Ja, jij zou zeggen helemaal afschaffen.
Ja, weg ermee.
Ja, maakt het ook veel makkelijker. Heb je ook geen gedoe met mensen die daar gaan zitten, die daar niet meer mogen zitten. Maar waar moeten de kindjes van het studentenkoor dan zitten? Want die moeten toch in de eerste klas zitten? Waar is dat voor? Nee, serieus. Lotte, vind jij ook eerste klas in treinen? Laten we daar gewoon eens lekker mee stoppen en iedereen lekker door elkaar stoppen. Dat is een onnodig gedoe, eerste klas.
Nou, ik denk dat het wel handig is als mensen bijvoorbeeld voor zaken reizen. Dat je even je rust kunt pakken, maar misschien iets kleiner maken. En trouwens, in de stiltecoupé, dat is juist de plek waar mensen altijd praten. Dat is pas irritant. Laten we daarmee beginnen.
Ja, hoort daar een eigen frustratie?
Ja.
Ja, ik merk het dan. Geen eerste klasreiziger?
Nee.
Er zat wel een standaard regel bij stiltecoupés, dat er altijd iemand moet bellen.
Ja, klopt.
Ja, waarom doe je dat dan gewoon even niet buiten of zo?
De stilte verbreken coupé.
Ja, precies.
Goed, maar wat moeten we. Ja, je kan niets meer aanpassen aan die trein natuurlijk. Je gaat binnenkort rijden.
Nou, je kan de stoelen aanpassen. Ja. Kijk, volgens mij is de verhouding in de ICE 85-15.
Ja.
15% eerste klas stoelen. Nou, je hebt vast wel mensen die echt die speciale behoeften nodig hebben.
Ja.
Nou, daar kunnen ze een premium voor betalen. En dan is het 5%.
Ja, precies. En dan is wat minder, gewoon wat meer de eerste, tweede klas dan binnen eerste klas.
Ja, we hebben een compromis.
Ja, precies. Nee, is eigenlijk gewoon een paar kleurtjes veranderen in de benen. Want zo makkelijk is het, geloof ik. Oké, laten we eens even kijken wat er trending is op de socials. Nou, natuurlijk net al over gehad. Hashtag gas, hashtag noodplan, allemaal trending. Hashtag huizenschandaal, hashtag aflosboete. Mensen reageren op een ingezonden brief in de Telegraaf van ene meneer of mevrouw M. Bruin. Nee, het is een meneer. Hij meent dat als er een vermogenstax op woningen komt, mensen die versneld op een hypotheek hebben afgelost worden gestraft daarmee. En ook trending is hashtag Kylie Jenner. Want Kylie Jenner en Kim Kardashian hebben kritiek op Instagram. Zij vinden dat Instagram te veel probeert om TikTok na te doen door allemaal vervelende korte filmpjes te pushen. Maar zij willen gewoon weer terug Instagram waar het voor bedoeld was. Namelijk gewoon lekker foto's posten van je hond en je ontbijt. En niet dat geouwe hoer met die trending filmpjes. Hier in de fanatieke Instagram-gebruikers.
Ik zeker.
Ben je herkenbaar wat Kylie Jenner en de Kardashian zeggen?
Zeker. Al moet ik zeggen, de afwisseling tussen video, gewone foto's, afwisseling content, dat werkt voor mij persoonlijk het beste. Mm-hmm. Maar het is inderdaad net af en toe een TikTok. En als je dan iets anders op de, bijvoorbeeld de radio, je hebt constant geluid van die uit je telefoon.
Ja.
Dus ja, maar of ik me er heel erg druk over kan maken, nee.
Nee, maar je zou wel liever meer gewoon wat normale content zien in plaats van al die rare trending filmpjes die je wel op TikTok kan vinden.
Als het zo blijft zoals het nu is, is het oké, maar het moet niet doorslaan.
Nee, precies. Jij kan nog maar leven. Hoe zit het bij jou?
Nou, ik vind het heel erg problematisch. Omdat, als jij... het is heel logisch dat Instagram dit doet, want hiermee kunnen ze meer geld vangen. Wat ze eigenlijk willen doen, is dat je constant op je telefoon blijft kijken. Mm-hmm. Dus er niet van, je kent wel die Instagram slurs dat je gewoon een uur lang niets aan het doen bent en dan gewoon er niet uitkomt.
Ja, dat je een uur nog op het toilet zit en denkt van, goh, ik zit nog op het toilet. Ja,
ja nee, dat is vooral voor kinderen, voor jeugd is het heel slecht. Omdat je een soort van mini-dopamine-shots krijgt, waardoor je je aandachtspan minder wordt. Mm-hmm. Heel kort en simpel uitgelegd. En ja, als je dat beschikbaar maakt voor kleine kinderen, want je weet al, je op het schoolplein, op de basisschool loopt op het moment acht op een moment dikke iPhone. Ja, dat is niet zo handig.
Nee. Dus dan moet dat
langere video's dan.
Ja, langere video's. En ik heb dan liever inderdaad de foto's van hondjes.
Ja. En misschien is mechanisme om... want het is gewoon letterlijk zo bedoeld dat jij zoveel mogelijk tijd op dat platform zit. Ja, die moet je er misschien uithalen. Misschien gewoon verbieden. Ja. Dat je zegt verslavend makende mechanismen, dat moeten we niet willen.
Ja, we hebben hetzelfde met gokreclames. Dat mag je ook niet doen. Nee. Nou, dit is even slecht. Ja. Misschien wel slechter.
Ja. Dus allemaal hele saaie foto's posten, dat mensen nooit meer op dat platform
willen. Ja, je mag vast een hele leuke foto van je hond maken.
Laten we het nog even hebben over bitcoins. Want uit onderzoek van Multiscope blijkt dat zo'n 2 miljoen Nederlanders cryptomunten in bezit hebben. En dat zijn natuurlijk voornamelijk bitcoins. Dat is logisch, want het is de grootste munt. Is dit hier toevallig bitcoinbezitters in de zaal?
Nee.
Ik wil het altijd wel doen. En nu ga ik het doen en ben ik te laat.
Ja, dus, maar is dat, waarom ben je dan te laat?
Nou, dan stijgt de prijs weer.
Oh ja, maar dan, je hoeft maar even te wachten en het dondert weer in elkaar.
Ja, dus. Plus, het is een beetje duur als je verkeerde investering maakt. Ja. Ik speel het gewoon safe.
Ja. Is het verstandig dat zoveel mensen aan die munten zitten, Lotte, denk jij?
Goeie vraag. Dat zal op lange termijn moeten blijken. Ik denk dat er ook een stukje hype aan zit en veel mensen vanuit emotie kopen. En ik denk dat dat altijd gevaarlijk is. Mm-hmm. Dus ik heb zelf nog niet gekocht. Ik investeer wel bijvoorbeeld in ETF's, dus meer op 7 lange termijn. Ja. Maar ik ben benieuwd, wie weet, ooit.
Ja, want als je bijvoorbeeld 90 dagen geleden bitcoins gekocht hebt, dan is dat nu 46% minder waard.
Ja,
moeten we consumenten daar niet veel beter tegen beschermen? Want ook als je tv kijkt of radio luistert of online kijkt, je hebt overal reclames, Bitfavo op tv. Ik zag die vent die ooit in 24 speelde. Die speelde toen Jack Bauer, hoe heet die ook alweer? Die maakt geloof ik reclame voor Plus 500. En al die appjes, het is zo makkelijk als het kopen van een pak melk.
Ja.
Moeten we consumenten daar beter voor beschermen, Jelmer?
Ja, de markt groeit nu wel voor meer voor particulieren. Maar vooral bitcoin is voor ook voor hele grote bedrijven. Die spelen een heel spel en het is op de halve cent maak je winst.
Ja.
Ik vind wel, je hoort vaak onder de jeugd, komt het meer op. Dus met lerende, lange termijn beslissingen maken, zit niet in het menselijke aard. En dan moet je echt leren. Nou, als je dat doet voor de jeugd, dan is dat moet je minder promoten. Want het gaat om honderden, soms duizenden euro's die je kan verliezen.
Ja, of winnen. Ja, verdienen. Ja. Ja, maar dan moet je wel geluk hebben.
Ja.
Tot slot nog eventjes een nachtmerrie voor een of andere vent James Howells. Die had namelijk een harde schijf weggegooid. Nou, kan gebeuren, heb ik laatst ook gedaan. Een hele doos met oude harde schijven. Op een van die harde schijven stonden 8000 bitcoins. Waarde zo'n 170 miljoen euro. Gebeurde al 10 jaar geleden, maar die meneer Helwels die kan er nog steeds niet van slapen. Die heeft al meerdere ideeën gehad om die schijf te gaan zoeken. Maar dat mocht steeds niet van de gemeenteraad. Hij wil echt gaan zoeken op de vuilnisbelt. Nu heeft hij een nieuw idee, schrijft de Telegraaf. Hij wil weer die vuilnisbelt op. En dit keer met menselijke sorteerders, robothonden en met een machine die door middel van algoritmes getraind is om harde schijven op een lopende band op te sporen. Kosten van die actie zo'n 10,8 miljoen. Duurt 3 jaar. Hij heeft ook al een financier gevonden. Als je daar 170 miljoen euro mee verdient, is dat het misschien wel waard. Alleen, hoe groot is de kans dat je dat nog gaat vinden na 10 jaar? Zou jij zoveel moeite doen voor zoveel geld, Lotte?
In een andere context misschien wel. Ja. Maar ik denk ook, het is nu 10 jaar geleden, is dat afval niet verwerkt.
Dat zou ik ook wel denken, ja.
Dus ik denk, hoe langer de tijd vordert, hoe kleiner je kans. Ja. Dus ik denk dat hij toch misschien zijn verlies moet gaan nemen en kijken naar een andere manier om veel geld te gaan verdienen.
Ja.
Want ja, ik vind het een beetje een apart verhaal.
Kansloos verhaal. Ja. Heb jij een advies voor meneer Howells? Ja, want hij luistert meestal weer.
Ja, nee, een harde schijf is best wel breekbaar volgens mij. Mm-hmm. Dus als je die van een meter af laat vallen, er zitten kleine mechanismes in, ja, die gaan al heel snel kapot.
Ja.
Dus ja, ik vraag me na 10 jaar en als hij een keer op de vuilnisbelt is gedonderd, dat hij misschien wel niet zo heel erg meer werkt.
Het doet me een beetje denken aan het gevoel als je je vuilniszak weggooit in Amsterdam, heb je sleutels in je hand, dat je hem bijna mee de vuilnisbak heel ingooit. Dat is al.
Ja, en dan mag je ook nooit die bak in, want dat is allemaal levensgevaarlijk. Ja. Ja, oké. Ja, ik heb ooit in mijn mail gezocht van wat is nou de eerste keer dat ik met Bitcoin in aanraking ben gekomen. Ik heb ooit een keer een account gemaakt op een of andere Bitcoin website in 2012 al. Maar ik kan niet vinden wat ik daarna ermee gedaan heb.
Oh.
Dus misschien heb ik toen wel meerdere Bitcoins gekocht. Is dat nu een enorm vermogen waard? Ja. Ik heb geen idee.
En je hebt recentelijk harde schijven weggegooid, zei je net.
Ja, dat klopt ook. Nou, echt een hele doos met 11 harde schijven. Ja. Nou ja, ik ben het maar gewoon aan vergeten en niet, niet meer over nadenken. En niet verder zoeken, want het is, wordt helemaal heel pijnlijk.
Van 10 miljoen.
Ja, nou, als ik hier binnenkort niet meer ben, dan heb ik het wachtwoord toch gevonden. Denk ik. Hey, dank jullie wel voor jullie aanwezigheid vandaag bij BNR. Lotte Lobé, oprichter van Top Sales Amsterdam. En zij geeft ook les in sales aan de Hogeschool Rotterdam. En Jelmer Becker, hij is de voorzitter van Job MBO, de jongerenorganisatie beroepsonderwijs. Morgen dan ben ik er weer met BNR Breekt. Tot die tijd kun je ons volgen via de socials. Zoek maar eventjes op YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn. We zijn overal te volgen. Zoek op BNR, dan vind je ons daar. Zometeen op deze zender Edwin Mooibroek met Zaken doen.
50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu startklaar in 3 maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today.